Er zijn geen spotjes op televisie, geen reclames op de radio, enkel een website en een stemwijzer. De waterschapsverkiezingen die komen eraan. 20 maart, tegelijkertijd met de provinciale statenverkiezingen, mogen we weer stemmen wie onze dijken en rivieren gaan beheren. Maar op wie moeten we stemmen? De Algemene Waterschapspartij, oftewel de AWP, die roept andere partijen op: ga met ons in debat. Ron van Meegen is de landelijke voorzitter van de AWP. Goedemorgen.
Goedemorgen, Emily.
Jullie willen in debat. Zijn er geen debatten georganiseerd dan?
Nee, er wordt inderdaad heel weinig georganiseerd op dat vlak. Je ziet wel dat lokaal, bijvoorbeeld de bibliotheek in Eveland, die georganiseerd wordt. Dat is de omgeving van Amersfoort. En dat is natuurlijk heel onhandig. Aan de ene kant willen we onze partij natuurlijk profileren. Maar wat het allerbelangrijkste is natuurlijk, dat de kiezer weet wat hij kiezen kan. En dat sneeuwt bij deze verkiezingen totaal onder.
Ja, waarom blijft er zo weinig aandacht voor de waterschapsverkiezingen? Doen de waterschappen wel genoeg om die verkiezingen in het licht te zetten?
Ja, de waterschappen doen best wel een hoop. Maar het probleem zit hem eigenlijk in de combinatie die er is met de provinciale statenverkiezingen. Dus dit is de tweede keer dat deze verkiezingen gecombineerd worden. Provinciale staten en de waterschapsverkiezingen. En wat je dan eigenlijk ziet is dat de provinciale verkiezingen heel belangrijk zijn voor de Eerste Kamer. Daar gaat het belang van de regering Den Haag naar uit. Want het kabinet Rutte wil natuurlijk een positie houden in de Eerste Kamer. Dus je ziet dat eigenlijk allerlei landelijke thema's momenteel over de radio en tv gaan. En ook de provinciale statenverkiezingen krijgen daardoor wat minder aandacht. Maar helemaal achteraan de rij staan de waterschapsverkiezingen.
Ja.
En dat zijn toch hele belangrijke thema's waar je het over kunt hebben.
Ja, maar
waarvan de kiezers een mening kunnen hebben.
Maar valt er wel wat te kiezen? Want elke partij wil toch in principe veilige dijken en schoon water?
Ja, dat klopt. In de basis is het natuurlijk een technische organisatie, een waterschap. Die moet zorgen dat de dingen voor elkaar zijn. De vragen die erin zitten is wat je extra kunt doen en wanneer je dat doet. En verdeling is ook zo'n punt. Waar wij als partij voor staan, dat is de eerlijke lastenverdeling. En dat ligt ook behoorlijk scheef in Nederland op dit moment.
Ja, maar u bent zelf betrokken bij waterschap Vallei en Veluwe. Wat is dan het thema dat de partij in Gelderland verdeelt?
Dat is bijvoorbeeld de eerlijke lastenverdeling. Ik kan u vertellen dat van de watersysteemheffing, dat is een van de twee belastingsoorten die huishoudens betalen, is zo dat bij Vallei en Veluwe 85% wordt betaald door huishoudens. Die andere 15% worden samen betaald door bedrijven en door landbouw. Dat is een verdeling waarvan wij denken, dat is toch wel heel scheef. Althans, dat lijkt erg scheef. Want zou het belang van bedrijfsleven en landbouw maar 15% zijn bij die watersysteemheffing. Mm-hmm. En daar zitten in die veilige dijk wat u aangeeft, het waterbeheer en dat we niet te veel water hebben. Dat we ook wel genoeg water hebben, dat het water zoet is. En natuurlijk de natuur langs het water. Dus het is heel merkwaardig dat de inbreng van de huishoudens zo groot is ten opzichte van die van de landbouw en bedrijfsleven. En dat heeft te maken met de samenstelling van het bestuur. In een bestuur als Vallei en Veluwe, en dat is best wel een goed voorbeeld van hoe dat in het rest van het land geregeld is. Het is niet overal precies hetzelfde. Maar van de 30 zetels die in zo'n bestuur zitten, zijn er 7 geborgd. Mm-hmm. 3 voor landbouw en 3 voor het bedrijfsleven. Als je dan daarnaast ziet dat bij de christelijke partijen en bij de VVD ook een heel hoog gehalte aan de boeren en bedrijfsleven zit, dan kun je zeggen dat wel bijna de helft van zo'n algemeen bestuur bepaald wordt door die twee categorieën. Dus de inwoners, de huishoudens, die zijn daardoor op het vlak gekomen dat ze meer betalen dan die twee andere categorieën. Nou, dat is één voorbeeld wat ik kan geven. Een heel ander voorbeeld, dat gaat bijvoorbeeld over medicijnen in afvalwater. Bijna heel Nederland is echt wel een pilletje. Mm-hmm. Als dat niet tegen de hoofdpijn is, dan is dat wel tegen de hoge bloeddruk. Depressies.
De pil?
Diffuus komt dat. De pil, dat is een goed voorbeeld. Ja. Iedereen gaat wel naar de wc en scheidt dan de resten van die medicijnen uit. Dat zijn de afvalproducten. Dat komt in het afvalwater terecht, komt in het milieu terecht. En we weten daar veel meer van. Inmiddels dat schadelijke effect heeft op allerlei dieren, vissen, kikkers die in het water leven. Daar kun je iets aan doen. Je ziet een aantal partijen daaraan zitten van, zolang er geen normen zijn, dan doen we niets. Maar je kunt natuurlijk best wel meer haast maken en zorgen dat op meer installaties ervaring wordt opgedaan met het verwijderen van dit soort stoffen. Zodat we daar uiteindelijk goedkoper mee uit zijn. De politiek die doet nog niet zo heel lang mee in de waterschapsbesturen. Dat is pas vanaf 2008. Er zijn eigenlijk twee grote veranderingen geweest. Dat in 2008 de landelijke politieke partijen mee zijn gaan doen. En in 2015 is het voor het eerst gecombineerd met provinciale staten. Nou, aan beide zit het nadeel. Want het is zo dat die politici vaak hele goede bestuurders zijn. Voormalige wethouders vaak. Mm-hmm. Maar ze weten niet per se iets van water.
Oh.
En ons thema is dat je toch in zo'n organisatie als een waterschap, waar het om veel technische dingen gaat, dan moet je gewoon ook weet hebben van water. Ik maak wel eens het voorbeeld met een financiële instelling. Daarin is geregeld dat de Nederlandse Bank erop toeziet dat de dagelijks beleidsbepalers kennis hebben van financiën. Zo zou dat toch ook voor water moeten zijn. De politiek die heeft daar toch wat minder ervaring mee vaak. Je ziet daardoor ook uitstelgedrag. Ja, als je er geen weet van weet, dan stel je belangrijke beslissingen vaak uit. We hebben op de Veluwe natuurlijk enorme te droogte te kampen gehad. Dat gaat overigens nog steeds door. Want ook tegenwoordig, vandaag de dag, regent het te weinig. Maar je ziet dat op het moment dat we het hebben over een blauwe omgevingsvisie bij Waterschap Vallei en Veluwe, dan hebben we het over voorzieningen treffen bovenop de Veluwe, om te zorgen dat we minder last hebben van droogval van beken en waterbeet vasthouden. Dat partijen als de VVD om het hart roepen, dat moet uitgesteld worden tot na de volgende verkiezing, tot na de komende verkiezing op 20 maart. Ja, dat is natuurlijk niet handig, want de verwachting is toch dat er 12 tot 15 nieuwe bestuursleden komen. Omdat bepaalde kandidaten natuurlijk niet terugkomen, of mensen helemaal niet meer terugkomen in het bestuur. En dan zouden die nieuwe mensen moeten beslissen over zo'n groot plan. Terwijl de zittende bestuursleden al 4 jaar ervaring hebben. En daar toch meer kijk op hebben.
Mm-hmm.
Dus wat wij voorstaan is eigenlijk dat je veel meer continuïteit moet hebben in zo'n waterschap. En deskundigheid moet hebben in het bestuur. Om goed beslissingen te kunnen nemen. En een goede afweging te kunnen maken. En daarmee natuurlijk wel rekening moet houden met alle belangen. Nou, het rekening behouden van alle belangen, dat gaat niet op deze wijze. Omdat de kiezer niet stemt voor het waterschap. Die stemmen eigenlijk voor de Eerste Kamer.
Ja.
Het is heel, heel merkwaardig dat het klimaatakkoord en de hoge energierekening eigenlijk bepalen wat de samenstelling dadelijk gaat worden van het waterschapsbestuur.
Ja, want je hebt natuurlijk ook nog de SP, de BVV en de Forum voor Democratie. Die doen geen eens mee aan die verkiezingen. Moeten we dan nog wel verkiezingen uitschrijven wat u betreft?
Wat mij betreft zou dat eigenlijk niet hoeven. Dan kunnen we dat op een andere wijze organiseren. Wat we wel moeten zorgen natuurlijk is dat alle belangen in Nederland goed gedekt worden. Het was overigens, daar komt het ook vandaan, een waterschap. Het is de oudste democratie van Nederland, zoals je misschien weet. En wat daar altijd gold was belang, zeggenschap, betaling. Dus als je een groter belang had, had je meer zeggenschap. Dan moest je automatisch ook meer betalen. En zoiets kunnen we nog steeds terugbrengen, maar dan misschien in de vorm van commissarissen. Een raad van commissarissen, als dat verstandig wordt samengesteld, en dat zou je bij een overheidsorganisatie heel goed kunnen regelen. En dan zorg je dat de verschillende portefeuilles zijn verdeeld. En dat er een goede directie op zo'n waterschap zit. En die zit er doorgaans ook overigens. Het probleem zit er met name aan de kant van het bestuur. De organisatie en de directie zijn erg goed. Maar dan kun je daar een toezicht op uitoefenen, die vergelijkbaar is met de raad van commissarissen. En daarboven natuurlijk de aandeelhouders.
Ja.
Ik maak wel eens het voorbeeld vergelijk met een drinkwaterbedrijf. Die zijn toch ook heel erg belangrijk voor ons. Daar zijn de gemeentes en de provincie vaak aandeelhouder van. Die stellen een raad van commissarissen op een verstandige manier samen en aan. En die hebben toezicht op de directie. Nou, u ziet een waterleidingbedrijf ook zelden in het nieuws.
Ja.
Dat zijn altijd goed nieuws. Ja? Zoals een waterschap ook heeft.
Ja. Het is mij wat helderder nu. Dank u wel, Ron van Meegen, landelijk voorzitter van de Algemene Waterschapspartij.